God is goed. We hebben er net ook van gezongen. Ietsjes te hard. Om deze uitspraak te onderbouwen, heb ik een paar slides op een rijtje gezet. Is God goed? Dat klinkt heel anders. En als we rondom ons kijken, dan kan ik me zo voorstellen dat we soms geneigd zijn om die vraag te stellen. In plaats van de stelling, God is goed, uit te spreken. Als God goed is, waarom dan al die ellende? Volgens mij is dat een van de vele vragen die je krijgt als je met niet-gelovigen spreekt. Laten we naar de vraag, wat is goed? Wat is goedheid? Kijken. Het woordenboek zegt, iemands goedheid is iemand rechtschapenheid. Een goed mens is dus een goed geschapen mens. Iemand die is zoals een mens hoort te zijn. Hebben we het echter over de goedheid van God, dan gaat deze vlieger al niet meer op. God is tenslotte niet geschapen. Binnen onze menselijke beperkingen zouden we kunnen zeggen dat als God goed is, hij is zoals God hoort te zijn. God beantwoordt volledig aan zijn bestemming. Hoe komt nu Gods goedheid tot uiting? Goedheid kun je niet zien, niet voelen en het is ook niet tastbaar. Wat uit die goedheid voortkomt, is dat echter wel. Laten we naar een aantal zaken kijken die voortkomen uit Gods goedheid. Allereerst Gods goedertierenheid. Goedertieren wil zeggen hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Of beschermen van mensen die het nodig hebben. In het Oude Testament was dat bijvoorbeeld het volk Israël. De uittocht van het volk uit Egypte, de reis door de woestijn en tenslotte de verovering van het land Canaan. Psalm 136 is een lofpsalm die de uittocht van Israël uit Egypte beschrijft. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Allerhoogste God. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Oppermachtige Heer. Eeuwig duurt zijn trouw. De overige 16 versen bespaar ik even. De psalm is een wisselzang. Iedere evenregel van deze psalm luidt, eeuwig duurt zijn trouw. Anders vertaald, in de Herziende Statenvertaling staat er, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De psalmist wist het in ieder geval zeker, God loopt over van goede tierenheid. En in één psalm vermeldt hij dat ook 16 keer. Kijk ook eens naar de tijd van de richters. Keer op keer komt God zijn volk weer te hulp. Later haalt hij hen zelfs terug uit de ballingschap. En dan het grootste bewijs van zijn goedertierenheid, het leven en sterven van Jezus op aarde, om ons te redden. Vervolgens Gods barmhartigheid. Barmhartigheid duidt op Gods liefde voor mensen in nood. Sinds de zondeval is de hele mensheid in nood. En Gods redding door het offer van Christus is het ultieme bewijs hoe barmhartig God is jegens ons mensen. Denk hierbij eens aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat was iemand die met gevaar voor eigen leven iemand te hulp schoot. Hem verzorgde, in veiligheid bracht. En dat zonder enig vorm van winstbejag en kans om wat terug te ontvangen. Wij mensen kunnen, zoals dat heet, medelijden krijgen. Als we bijvoorbeeld op het journaal beelden zien van een uitgehongerd jongetje. Of mensen die door geweld of een natuurramp al hun bezittingen en familie zijn kwijtgeraakt. Maar meestal verdwijnt dit gevoel alweer snel als het nieuws afsluit met de voetbaltopper Ajax Feyenoord. Bij God is barmhartigheid een onderdeel van zijn wezen. Als derde, Gods langmoedigheid. Langmoedig zijn houdt in traag zijn in boos worden. Wachten met straffen. Geduldig omgaan met zonde en schuld. En niet meteen klaarstaan met oordeel en gericht. God en zonde gaan niet samen. God wordt erdoor gekwetst en regelmatig lezen we in de Bijbel over Gods woede als er ongerechtigheid gebeurde. En toch is God keer op keer geduldig met ons mensen en geeft ons gelegenheid voor berouw, spijt en bekering. Een mooie uitspraak vinden we in Ezechiël 33 vers 11 waar staat, zowaar ik leef, zegt God de Heer, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde. Ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. De keuze om een andere weg in te slaan ligt echter bij onszelf. Doen we dit niet, dan zal er alsnog een tijd van oordeel komen. Aan God heeft dat echter niet gelegen. In 2 Petrus 3 wordt dit nog eens bevestigd. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommige mensen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat ieder tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Als vierde, Gods liefde. God is liefde, wordt er vaak gezegd. Je leert Gods liefde kennen uit zijn liefdevolle daden. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hij heeft lief omdat hij lief heeft. Niet omdat die liefde nu altijd even goed door ons beantwoord wordt. Maar in zijn liefde koos hij het Joodse volk uit om zijn reddingsplan met de wereld mee te beginnen. Uit liefde voor de mensheid gaf hij zijn zoon om ons te redden. In de geschiedenis van de verloren zoon komt deze liefde nog eens extra naar voren. Zo'n lief nam alvast een voorschotje op de erfenis en ging uitgebreid de bloemetjes buiten zitten met het verkregen geld. Zijn vader was niet boos, hij was verdrietig. En hij keek avond aan avond uit of zijn zoon terug zou komen. En toen de zoon zijn portemonnee had leeggemaakt en met hangende pootjes terugkwam en zijn vader vroeg of hij de varkens mocht hoeden, bleek hoe groot de liefde van de vader was. Onvoorwaardelijk, zonder enige verdienste van de zoon. En precies zo is de liefde van God voor zijn verloren kinderen. De mens hoeft slechts één ding te doen: terugkeren van zijn zondige weg en vergeving vragen. Dan is er feest in de hemel, omdat het verloren schaap terug is en zich heeft gevoegd bij de kudde. Gods goedheid en zijn trouw. Opvallend in de Bijbel is de koppeling van Gods goedheid en trouw. Psalm 106, 107, 118, 136, allemaal zeggen ze in één adem: God is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Waarom? Waarom maakt de Bijbel niet net die koppeling? Met God is niets mis. Hij beantwoordt nog steeds aan zijn bestemming als God. Dit in tegenstelling tot wij, de mensen. Wij beantwoorden na de zondeval niet meer aan de bestemming. Met de mens is juist heel veel mis. Een belangrijk aspect van Gods goedheid is dat zijn goedheid blijft. Dat God trouw is aan zijn goedheid. Hij is niet het ene moment goed voor je en het volgende moment slecht. Wat had je dan nog aan Gods goedheid? Nee, Gods goedheid duurt eeuwig. Ondanks de ontrouw van de mens blijft God zoals hij moet zijn als God. Namelijk goed en liefdevol. En rechtvaardig. En uit op redding en behoud. En geduldig. Heel belangrijk is het om te zien dat God zich door de verkeerdheid van mensen niet laat weerhouden om zijn goedheid aan hen te betonen. God laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zegt Paulus tegen de heidense inwoners van de stad Lystra. God heeft blijkbaar gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en zodoende vreugde gebracht. God laat zich door de ontrouw van mensen niet tegenhouden om zijn goedheid te betonen. Dit is bijzonder bemoedigend. God reageert op onze ontrouw niet zoals mensen vaak doen. Mensen haken af en trekken het vaak niet meer. Mensen veranderen door de ontrouw die hen wordt aangedaan. Ze breken, ze worden cynisch, krijgen moeite met het aangaan en onderhouden van relaties. Maar God blijft zichzelf. Niet emotieloos, liefde en boosheid zijn immers emoties. Maar God is en blijft ongeschonden. God is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Dan even terug naar de slides aan het begin van de preek. Hoe zit het dan met het kwaad in de wereld? Kennen jullie de Heidelberger Catechismus? Eén stem voor. De Heidelberger Catechismus. Nooit van gehoord? Nee. Het is een belijdenisgeschrift wat in de traditionele kerken onder andere gebruikt wordt om de jeugd van de kerk te leren wie God is, op de wekelijkse catechisatieavonden. Daarnaast werd er vroeger, en dat gebeurt nu soms ook nog wel, in de middagdienst gebruik van gemaakt om een leerpreek te houden. Er staan hele mooie stukken in. Er staan ook stukken in die niet helemaal bijbelgetrouw zijn, om het voorzichtig uit te drukken. Maar de catechismus is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken, zondagen genaamd, en een aantal vragen en antwoorden. Wel, in zondag 9, vraag 26 staat: wat gelooft u wanneer u zegt, ik geloof God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde? Het antwoord is dan dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, en ze nog door zijn eeuwige raad en waanzinnigheid in stand houdt en regeert, om zijn Zoon Jezus Christus mijn God en mijn Vader is. Daarom vertrouw ik zo op hem dat ik er niet aan twijfel of hij zal mij voorzien van alles wat ik voor lichaam en ziel nodig heb, en ook elk kwaad dat hij mij in dit leven toedient, voor mij doet meewerken ten goede. Want hij kan dit doen als een almachtige God en wil dit doen als een trouwe Vader. Het kwaad doet meewerken ten goede. Komt het kwaad dan uit God voort? Is de goede God begonnen met het kwaad? Het antwoord is natuurlijk nee, het kwaad komt niet uit God voort. Het is belangrijk hier onderscheid te maken tussen twee soorten kwaad. Je hebt kwaad van de zonde en het kwaad van het lijden. Wij mensen hebben de meeste moeite met die tweede, het kwaad van het lijden dat ons en ook de wereld treft. Maar het eerste en ergste kwaad is dat van de zonde. Er schuilt waarheid in de woorden: op de bodem van alle vragen ligt de zondeschuld van de wereld. Wanneer God mij het kwaad toedeelt, en dan bedoel ik hier kwaad dat in de wereld is gekomen door de zonde, dan kan dat zijn om te beproeven, of om te straffen, of om me te laten merken dat het leven zonder hem pijn doet en dood oplevert. En daarom staat er ook in dit stukje catechismus wat we net lazen: het kwaad dat God mij in dit moeitevol leven toedeelt, doet hij meewerken ten goede. Hier mag de belijdenis van Gods goedheid dus ook heel praktisch worden. Wat is nu goed en wat is kwaad in mijn leven? De wereld zonder God definieert goed ongeveer zo: goed is alles wat ik goed vind, alles waar ik zin in heb, wat ik als juist beleef. Dan is ziekte, moeite, tegenslag. Dan zijn beperkingen, regels en geboden per definitie niet goed. God definieert goed anders. Hij zegt: goed is alles wat ik ben en wat ik je geef. En zo kan een kind van God ook in tijden van aardse moeite zeggen: ik heb goede hoop, goede verwachting en goede troost, want mijn God is goed. Het is juist Gods goede reactie op de zonde en het kwaad van de mens die zijn goedheid het meest duidelijk laat zien. In 1 Kronieke 16 wordt de ark overgebracht naar Jeruzalem. De betekenis daarvan is groot, namelijk dat de Heere te midden van zijn volk wil wonen. Maar niet alleen dat. De Heere wil verzoenend te midden van zijn volk wonen. God wil bij zijn volk bekend staan als de God die zich houdt aan zijn belofte. David dicht een lied waarin dat bezongen wordt. En in dat lied van 1 Kronieke 16 komen de eerder genoemde voorbeelden van Gods goedheid naar voren. God helpt en beschermt zijn volk. In vers 21 en 22 lezen we: hij stond niet toe dat iemand hen verdrukte. Terwijl van hen strafte hij koningen. Raak mijn gezalfde niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. Verder heeft God Israël uitgekozen, maar de rest van de wereld niet vergeten. In vers 23 en 24: zingt voor de Heer heel de aarde, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden. En tenslotte wacht God met zijn oordeel om ruimte te geven voor bekering. Erken dus de Heer stammen en volken, erken de Heer zijn majesteit en macht. Erken de Heer de majesteit van zijn naam. Draag geschenken voor hem aan. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. Huiver heel de aarde wanneer hij verschijnt. Wat is dit op zijn diepste waar geworden in onze Heer Jezus Christus? God kwam naar zijn volk om te midden van zijn volk te wonen. Niet zomaar, maar verzoenend. Zo goed is God. Het doel was niet alleen Israël redden, maar door Israël ook andere volken. De Messias, Jezus, is voortgekomen uit het volk Israël. In eerste instantie om Israël op te roepen tot bekering, maar ook tot een zegen voor alle volken. God is goed. En dan in vers 34. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Heer. Tijdens het terugbrengen van de ark naar Jeruzalem werd veel gezongen en gedanst. Blijkbaar is het zo dat God wil dat wij hem loven. Dat wij God lof toezingen voor zijn goedheid. Dat betekent dat je mee kan zingen in de kerk. Zingen is niet bedacht door mensen, maar het is iets wat God zelf van ons vraagt. De Bijbel is vol van zang en lied. Een variant van zingen is dat je God looft in je gebed. Dat je hardop uitspreekt dat God goed is. Waarom wil God dat? Waarom is het belangrijk voor hem? Allereerst natuurlijk omdat hij daardoor geëerd wordt. Zijn naam wordt groot gemaakt, zijn naam wordt verhoogd. Hij krijgt de eer die hem toekomt. Wij mogen hem eren om wie hij is. Maar God heeft nog een reden om van ons te vragen hem te loven om zijn goedheid. Want als wij Gods goedheid bezingen, juichen in gebed en lied, dan zullen we ons ook makkelijker aan God overgeven. Als we toch diep van binnen overtuigd zijn van het feit dat God goed is, dan kunnen we ons toch ook aan hem toevertrouwen. Aan zijn zorg, aan zijn leiding, aan zijn woord. Dan gaan we Gods goedheid toch ook loven met ons leven. Belangrijk is het dan wel dat je echt van binnen overtuigd bent van Gods goedheid. Je kunt wel meezingen in de kerk, maar dat betekent niet dat je ook echt gelooft dat God goed is. Misschien hou je twijfels. Maar hoe kun je dan toch aan God overgeven? Het gevaar is dat je weer gaat leven op eigen kracht. Zo is dat toch vaak in ons leven, bij u, bij mij? We gaan er zo vaak vanuit dat we voor onszelf moeten zorgen. Voor onszelf moeten opkomen. Dat we zekerheid en kracht in onszelf moeten zoeken. Alsof Gods verlossing niet bestaat. Alsof God geen goede God is die voor ons zorgt. Maar dat is gevaarlijk. Leven zonder Gods goedheid, zonder de verzoening van Jezus, leidt immers tot de dood. Gelukkig verandert God niet als wij een lange tijd zo leven. En gelukkig is er ruimte voor bekering zolang als de wereld bestaat. Dat is vertroostend, maar tegelijk aansporend. Om die echt van binnen overtuigd te raken van Gods goedheid, is het belangrijk om telkens weer in de Bijbel te lezen. Over Gods liefde. Over Gods goede, liefdevolle daden. En belangrijk is dat je het evangelie je telkens weer laat vertellen. Zondagmorgen in de dienst. Zoek ernaar, naar het evangelie van God. Daar roept de Bijbel ons zelf toe op. Psalm 34 vers 9 staat: proef en geniet van de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Hoe werkt dat? Het is niet zo dat je op grond van die ervaringen die je hebt gaat geloven. Het is omgekeerd. Het zijn ervaringen die je opdoet in geloof. Je gelooft in God en zijn verlossing. En die mag je dan. En dan mag je ervaren wat er in je leven gebeurt. Hoe je kracht krijgt om moeite te dragen. Hoe je blijft geloven, ook als je leven donker is. Je mag met je broeders en zusters aan het avondmaal zitten. Om daar de brood en de wijn te proeven. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig is de mens die bij hem schuilt. Dat laatste is het. Wie bij God schuilt in moeite, ervaart Gods goedheid. Omdat God dan redt. Wie niet bij God schuilt, ervaart zijn goedheid ook niet. De zekerheid van Gods goedheid ervaar je op het moment dat God je redt. En iedere keer dat hij je redt. Net zoals je verrast kunt zijn door de goedheid van iemand die je helemaal niet mag. Maar die je redt uit een benarde situatie. Eerst dacht je zelf te weten of die persoon goed was, maar door zijn optreden ontdekte je zijn goedheid. Zo moet ook Gods goedheid niet ingevuld worden vanuit wat wij goed vinden, maar het is omgekeerd. God bepaalt wat goed is, want hij is goed. Kijk maar naar Christus.